Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, en die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen, Psalm 145 en daarvan het derde vers. Ik heb het verkeerd opgegeven, maar het derde vers is de bedoeling. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er verder volgt in het derde van 146. Schriftlezing vanmiddag is uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 31. We noemen nu Matteüs 15, beginnende bij vers 21 tot en met 31. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dan zingen we aansluitend het 7e uit Psalm 2.
En ieder spreekt nu in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. met elkaar Matteüs 15, vers 21 tot en met 31. En Jezus, van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is heel erg van de duivel bezeten. Maar hij antwoordde haar niet een woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem zeggende: Laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zei: Ik ben niet gezonden, behalve tot de verloren schapen van het huis van Israël. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Maar hij antwoordde en zeide: Het is niet gepast om het brood van de kinderen te nemen en aan de hondjes voor te werpen. En ze zei: Ja, Heere, maar ook de hondjes eten van de brokjes die vallen van de tafel van hun heer. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede zoals u wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En Jezus van daar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat daar neer. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen, en legden die voor de voeten van Jezus en hij genas hen. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekend en de lammen gezond, de kreupelen wandelend en blinden ziende. En ze verheerlijkten de God van Israël. Tot zover de lezing van Gods woord.
Gemeente, laten we samen gaan zingen Psalm 69, naar van het eerste en het dertiende vers. We noemden u het eerste uit 69. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. En wat er verder volgt in het eerste en dertiende van Psalm 69. Gemeente, met de hulp des Heren willen we uw aandacht bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeelte, in bijzonder de versen 21 tot en met 28 van Matteüs 15. We zullen niet opnieuw lezen, maar we gaan dat wel behandelen. Maar ik wil dan alleen als kerntekst nemen vers 28. Ik noem nu vers 28 als kerntekst. Dan lezen we Gods woord en onze tekst als volgt. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover. Gemeente, schrijven heel eenvoudig onder deze tekstwoorden de Canaanese vrouw. Canaanese vrouw. Een vijftal gedachten. In de eerste plaats een grote nood. Tweede plaats een grote beproeving. Een derde plaats een groot geloof. In de vierde plaats een grote verlosser. En in de vijfde plaats een grote les. De Canaanese vrouw. In de eerste plaats een grote nood. Dat lezen we in vers 22. Tweede plaats een grote beproeving. Dat lezen we in vers 23a, vers 25 en 26. Derde plaats een groot geloof. Dat lezen we in de versen 27 en 28a. In de vierde plaats een grote verlosser. Dat lezen we in vers 28b. En dan in de vijfde plaats een grote les. Dan gaan we het hele gedeelte opnieuw bekijken. Vers 21 tot en met 28. Dan nemen we als kerntekst vanmiddag alleen het eerste gedeelte van vers 28. En als de Heer het geeft, dan hoop ik volgende week het tweede gedeelte van vers 28 als kerntekst te nemen. En een vervolg daarop te preken. Dan hopen we vanmiddag stil te staan bij de eerste drie gedachten. En dan volgende week bij gedachten 4 en 5. Gemeente, Jezus die reist vanuit Israël noordwaarts naar het gebied dat van Tyrus en Sidon is. In het evangelie van Marcus, het parallelle gedeelte, dan lezen we dat Jezus een huis binnenging en dat hij niet wil dat de mensen weten dat hij daar is. Hij wilde niet dat iemand het wist. Maar, dan zegt Marcus, in het zevende hoofdstuk, 24 en 25. En hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw, welker dochtertje een onreine geest had, van hem gehoord hebbende, kwam en viel neder aan zijn voeten. Dat is wat de gemeente. Jezus wil niet dat iemand weet waar hij is. Maar er is een vrouw uit die regio. Dus dat is een heidense vrouw. En die hoort dat Jezus daar is en die gaat naar Jezus toe. Naar een Jezus die verborgen wil blijven. Misschien dat er vanmiddag ook mensen zijn die Jezus zoeken, maar die voelen dat hij zo verborgen is. En dat de duivel u kan influisteren: stop er maar mee met dat zoeken van Jezus. Maar kan de verleiding dan groot zijn om dat ook maar inderdaad te doen? Maar kan de verzoeking groot zijn dat als Jezus zich verborgen houdt, om het maar op te geven? Als dat nou een verzoeking is waar u mee verzocht wordt, gemeente, dan laat het voorbeeld van deze vrouw voor u een voorbeeld zijn. Want op haar ernstig zoeken heeft zij Jezus mogen vinden. Wel goed luisteren wat ik zei. Ik zei niet om haar zoeken. Er ligt geen verdienste in deze vrouw. Maar op haar zoeken. We zouden zeggen, ze gebruikte de genademiddelen. De verdienste zit niet in wat die vrouw doet. Achter dat zoeken van de vrouw zit de trekkende hand van de Vader. Gods soevereine genade. Maar zij komt. En gemeente, waarom zoekt nou die vrouw? Nou, er zijn hele grote moeite in haar leven gekomen. Hoe ziet u de moeite in uw leven? En dan bedoel ik niet de moeite die het gevolg zijn van uw zonden. Onze zonden die geven ons moeite. Ons zondig gedrag, dat levert moeite op. Maar ik heb het nu over moeite die op uw levenspad geplaatst worden zonder schijnbaar goede reden. Dat er dingen op uw levenspad geplaatst zijn die hier niet zijn te verbinden aan uw zonden, maar die de Heere nochtans op uw levenspad plaatst. Hoe gaat u met zulke moeite om? Er zijn mensen die worden boos op de Heere. Die blijven boos op God. Vanwege de moeite, vanwege het verdriet in hun leven. Maar gemeente, wat een zegen als we nou mogen worden als deze vrouw. Want wat doet die vrouw met haar moeite? Zij gaat met haar moeite naar Jezus. Ze heeft van Jezus gehoord en ze gaat hem zoeken. En hoe komt zij nu tot Jezus? Matthäus die zegt dat ze tot hem riep. En het woord dat Matthäus gebruikt in de grondtaal, dat betekent een luid roepen. We zouden zeggen, ze schreeuwt het uit. En ze blijft dat doen. En wat is nou de reden dat zij zo wanhopig de aandacht van Jezus probeert te krijgen? Ja, dat is die grote nood in haar leven. We lezen in vers 22... dat zij roept, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Nou, daar hebt u de nood. Dat is de nood van die vrouw. Dat is wat gemeente. Deze vrouw, die heeft een dochter die bezeten is door de duivel. Van nature liggen we allemaal onder de macht van de duivel. Maar sommige mensen zijn bijzonder bezeten door de duivel. Dat gebeurt meestal trouwens niet van het ene ogenblik op het andere ogenblik. Vaak is dat een proces. Meestal gaat dat geleidelijk. Jongens en meisjes, toen ik nog in Nieuw-Zeeland woonde, toen liep ik een keer de oprit af van ons huis. En toen won ik daar een papiertje op de oprit. Pakte ik dat op en dan bleek een uitdraaitje te zijn van de plaatselijke bibliotheek. En er staan boeken op die je geleend hebt van de bibliotheek. Nou, dat papiertje was blijkbaar van een kind. Er stonden allemaal kinderboeken op. En ik schrok. Niet zozeer van de hoeveelheid boeken die erop stonden. Er waren meer dan 20. Het is goed als je leest. Het is goed voor je ontwikkeling. Dus dat was niet waar ik schrok. Maar waar ik van schrok was dat al die boeken op die lijst te maken hadden met hekserij en met occultisme. Hekserij en occultisme, dat heeft te maken met de duivel, met boze machten, met boze geesten. En met die dingen moet je niks te maken willen hebben. En helaas gemeente in onze tijd waar we nou wonen, onze postmoderne maatschappij, is er juist grote belangstelling voor deze dingen. Het is niet voor niks dat er zo'n grote interesse is en dat die boeken van Harry Potter, ik noem maar wat, zo populair zijn. Maar ook computerspelletjes met horror. Voor zulke dingen moeten we ons ver vandaan houden. De Heere die verbiedt ons heel duidelijk vanuit zijn woord en in zijn woord om ons met deze dingen bezig te houden. Dat is het bijzondere terrein van de duivel. Als je daarop gaat, dan geef je en lever je jezelf gewillig over. Kan ook door nieuwsgierigheid gaan, maar wees gewaarschuwd. Hij trekt de strik steeds verder aan. En als de Heere het niet verhoedt, gemeente, dan komen we zo door wat blijkbaar misschien zelfs onschuldig is en entertainment lijkt. Als ik kijk naar de boeken van Suske en Wiske, maar wat te noemen, zit ook heel veel occultisme in. Dan raken we zomaar verstrikt. Als de Heer het niet behoelt. Satan die heeft maar één doel. En dat is om ons naar de eeuwige ondergang te leiden. Denk maar aan koning Saul. Vaders en moeders in ons midden, als nou zulke boeken in uw huis zijn, als er zulke computerspelletjes in uw huis zijn, doe dan als Jacob. Toen hij met zijn gezin het land Kana introk. Reinig uw huis van alles wat nou de geest van uw kinderen kan ontreinigen. Deze moeder, die was diep bedroefd vanwege de toestand van haar dochter. Heere, ontferm u mijner, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Wat een beklagenswaardige situatie van deze dochter. Gemeente, als we dit voor ons proberen in te denken, hè, dat het leven van dat meisje, bezeten. Bezeten van de duivel. En dan niet zomaar bezeten, maar deerlijk bezeten. We lezen in Gods woord regelmatig over mensen die bezeten waren. Die deerlijk bezeten waren. Denk aan Maria Magdalena, bezeten met 7 duivelen. Denk aan die man in het land van de Gadarenen, legioen duivelen. Dat zijn mensen die volkomen in de macht van de duivel zijn. En ze kunnen zichzelf er niet uit en niet van verlossen. Ze kunnen zichzelf niet van die boze geesten bevrijden. En de schrift die laat zien dat mensen die door de duivel bezeten zijn, naast hun ellendige psychische toestand ook vaak lichamelijke gebreken hadden. Sommigen mishandelden zelfs hun eigen lichaam. Sommige mensen die zijn zo bezeten, dat als het ware gemeente we in hun leven en in hun lichaam al het lot van de verdoemden kunnen zien. Dochtertje van deze vrouw, deze Canaanese vrouw, die was zo bezeten door de duivel. Dat betekende een zwaar, heel zwaar lijden, psychisch lijden en lichamelijk lijden. Lijden van geest en van lichaam voor dat meisje. Jongens en meisjes, wat is het een zegen als we een gezond lichaam mogen hebben en als we een gezonde geest mogen hebben? Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een zegen van de Heere. Daar kun je de Heere ook niet genoeg voor danken. Maar als we een gezond lichaam hebben, dat wil dat nog niet zeggen dat we een gezonde geest hebben. Een gezonde ziel. Van nature zijn we allemaal onder de macht van de duivel. Dat is niet altijd zo geweest. God heeft een mens goed geschapen. Het was allemaal goed met ons, met ons lichaam. Het was allemaal goed met onze ziel. Maar het bleef niet goed. De duivel die heeft Eva verleid om te eten van die verboden vrucht. En toen, ja toen is niet het goede gekomen wat zij dacht, hè, de kennis van het goed en kwaad. En dacht ze dat ze daar beter van zou worden. Zij at van die verboden vrucht en ze gaf aan Adam en hij ook at. En gelijk is de ellende in hun leven gekomen. Voordat zij zondigden, wisten ze niet wat ellende was. Maar door de zonde is het kwaad in hun leven gekomen. En dat zien we direct openbaar komen. De relatie met de schepping wordt verbroken. Er komen gevaarlijke dieren. Giftige planten. De relatie met elkaar was verbroken. Zo verbroken dat ze elkaar gelijk beginnen te beschuldigen. Gemeente. De relatie die Adam en Eva hadden voor de val, die was zo goed. Maar die hebben ze verbroken door hun val. Zo verbroken, dat ze in staat bleken te zijn om elkaar van het leven te beroven. Dat zien we in hun kinderen. Maar het ergste was dat ze de relatie met God hadden verbroken. Zijn beeld verloren. De gemeenschap met God verbroken. Zuivere kennis van God kwijt. Zo is de mens diep ellendig geworden. En hij is een gewillige knecht van de duivel geworden. Daarom, gemeente, al hebben we een gezond lichaam. Dat betekent niet dat het goed met ons is. Dan zijn we nog van nature geestelijk ellendig. Want de duivel die heeft heerschappij over ons. De zonde heeft heerschappij over ons. We liggen van nature onder de vloek van Gods rechtvaardige wet. En onszelf verlossen, dat is totaal onmogelijk. We hebben iemand nodig die sterker is dan die duivel. En daar is die vrouw, die moeder, ook aan ontdekt. Dat haar dochter iemand nodig had die sterker was dan die duivel die haar dochter in bedwang hield. Gemeente, is het u opgevallen dat het dochtertje niet tot Jezus komt? Maar alleen haar moeder. Er ligt ook een les in. Van nature willen we niet tot Jezus komen. Wat een vreselijke toestand is dat. Gemeente, dat we onder de macht van de duivel liggen. In de grootste ellende zijn. Er een verlosser is. En we van nature hem niet zoeken. Niet willen komen tot de verlosser. Maar nu lezen we van die moeder. Dat de ellende van haar dochtertje haar bij Jezus bracht. En zij smeekte hem om verlossing. Zijn er vanmiddag van zulke moeders bij ons in de kerk. Die meeluisteren. Grootmoeders. Die de Heere smeken om de verlossing van hun kinderen, kleinkinderen. Gemeente, hebt u misschien nog geliefden die in de banden van de Satan zijn, de banden van de zonde? Bid u voor hen, voor onbekeerden die u lief en dierbaar zijn. Die misschien niets met God willen te maken hebben, die niet met de godsdienst van de Heere te maken hebben. Die misschien liever in de dienst van de zonde leven, in de slavernij van de zonde. En niet in het vrijheid van het licht willen leven. Misschien komen ze nog wel naar de kerk, maar ze willen niet in de kerk zijn. Als ze de keus hadden gehad, dan waren ze wel thuis gebleven of ergens anders heen gegaan. Omdat ze denken dat ze daar gelukkiger zijn. Volkomen blind voor de toestand van hun ziel. Maar dat betekent niet dat u niet tot de Heere kunt gaan met de nood van uw kinderen. Dat betekent niet dat u niet tot de Heere kunt gaan om hem te smeken en te verlossen van de slavernij van de Satan en de zonde. De Heere die kan ook wonderen doen op het smeekbeden van een moeder. De Heere kan wonderen doen op het smeekbeden van een vader. Het zal niet de eerste keer zijn, gemeente, dat een kind des Heeren, als je terugziet op zijn leven, zegt van ja, toen ik in de zonde wandelde, toen lag mijn moeder, toen lag mijn vader op zijn of haar knieën en bad voor mij. De Heere heeft die vijandschap weg willen nemen. De Heere heeft dat gebed willen verhoren. Deze moeder die bracht de nood van haar dochter tot de Heere Jezus. Vanwege die grote nood van haar dochter. Maar gemeente, er is nog een andere reden waarom deze vrouw tot Jezus kwam. Ze komt ook met haar eigen nood. Want de nood van haar dochter is ook haar nood. Haar dochter wordt gekweld door de duivel, maar die moeder zelf ook. Kijk maar naar onze tekst. Ze zegt, Heere, ontferm u mijner. Ze komt met een dubbele nood tot Jezus. De nood van haar dochter, maar ook haar eigen nood. Dus het lijden van haar dochter is ook het lijden van haarzelf. Haar dochter kan zichzelf niet verlossen. En zij kan haar dochter niet verlossen. Dus vanuit haarzelf staat ze machteloos. Meent het nou geestelijk ook zo. Zijn wij er al achter gekomen? Dat u uzelf niet kunt verlossen van de banden van Satan. Dat u ook uw kinderen niet kunt verlossen van de banden van Satan. De man niet, uw vrouw niet, niemand. Zelfs niet degene die u het dierbaarst zijn. Daar is deze vrouw aan ontdekt. Ze heeft alles geprobeerd om de nood van haar dochtertje te lenigen. Maar niets heeft mogen baten. En nu is het ten einde raad. En nu is er maar één hoop voor haar. Zij moet hulp hebben van iemand die sterker is dan die duivel die haar dochtertje in zijn macht heeft. Meneer, die vrouw is nou aan het eind gekomen met al het hare. En nu heeft ze gehoord dat Jezus in de buurt is. En op de een of andere manier heeft ze ook gehoord berichten over zijn macht en dat hij zieken kan genezen. En, ja, en dat is het belangrijkste voor haar, dat hij ook duivelen kan uitwerpen. En daarom brengt zij haar grote nood bij Jezus. Zij gelooft dat hij haar dochtertje kan helpen. En dat hij haarzelf kan helpen. En gemeente, dan moeten we eens goed opletten op de gestalte van deze vrouw als zij tot Jezus komt. Want hoe komt zij nu tot Jezus? Niet als een rechthebbende. Maar ze komt in een heel ootmoedige gestalte. Ze smeekt hem om een onverdiende gunst. Ontferm u mijner. Vanuit de grondtaal mogen we het ook zo vertalen. Heb medelijden met mij. En jongens en meisjes, wat is dat om medelijden te hebben met iemand anders? Medelijden te hebben, dat betekent dat je de ellendige wilt helpen. Voel je nu hoe groot die nood van die vrouw is? Haar dochtertje wordt gekweld door de duivel. En daarom is dat dochtertje ellendig. En die moeder die wordt ook gekweld door de ellende van dat dochtertje. Want haar lijden is ook haar eigen lijden. Die moeder is ellendig en voelt zich ellendig. Omdat zij dagelijks geconfronteerd wordt met het ellendige bestaan van haar dochtertje. Meent, zolang wij nog onbekeerd zijn, zijn wij diep ellendig. Dan liggen we nog onder de rechtvaardige toren van God. O, dat we nou als deze vrouw zouden komen tot de troon der genade met onze ellende. Als een onwaardige. Als iemand die geen rechten heeft, maar die smeekt om ontferming. Heere, ontferm u mijner. Dat is een smeekgebed dat zij voor hem daar neerlegt. Gemeente, we hebben gezien de grote nood van deze vrouw. Die moeder die bracht een dubbele nood tot de Heere. Haar enige hoop was nou op die man, die rabbi uit Israël, van wie zij gehoord heeft dat hij duivels kan uitwerpen. Maar toen zij tot Jezus kwam in deze grote nood, toen wachtte haar een grote beproeving. Daar wil in onze tweede gedachte bij stilgestaan. Deze vrouw die ondervindt een grote beproeving. Want we lezen dat Jezus zich doof houdt voor die vrouw. Hij geeft die vrouw geen gehoor. Gemeente, hoe wonderlijk is nu het gedrag van de Heere Jezus? Of vindt u dat niet wonderlijk? Als we nou niet beter zouden weten over de Heere Jezus, dan zou het toch geneigd zijn om te zeggen, wat een onbeleefd gedrag. Dat is onbegrijpelijk. Moet u even voorstellen dat u die vrouw bent. Dag aan dag zeer bitter lijden is uw deel. Ondraaglijke pijn. U ziet die dochter. U ziet het lijden. U voelt het elk moment van de dag. Ondraaglijk. Het aanzien van die dochter die door de duivel gekweld wordt. En u hebt op alle mogelijke manieren hebt u al geprobeerd om uw dochter te helpen. En niets is gelukt, niets heeft geholpen. Maar nu heeft u gehoord van die rabbi uit Israël. En u hebt gehoord dat er mensen zijn die hun geliefde naar hem gebracht hebben. Dat ze die op de marktplaatsen gelegd hebben. En dat ze door hem genezen werden. U hebt gehoord, zoals we lezen in Matthäus 4, dat zijn gerucht daarvan uitging in geheel Syrië. Zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten, en maanzieken, en geraakten, en hij genas dezelfde. U hebt gehoord van gevallen, zoals die man die niet kon praten, die bezeten was door een duivel. En dat die duivel uitgedreven is door Jezus. En dat die man nu kan praten. En dat de mensen er zich zo over verwonderd hebben, dat ze gezegd hebben, zoiets hebben we nog nooit in Israël gezien. U hebt gehoord dat daar in Capernaum een man met een onreine geest was in de synagoge. En dat Jezus die onreine geest uitgedreven heeft. Hij heeft die onreine geest bestraft. Hij heeft die onreine geest geboden uit die man uit te gaan. En die duivel is zonder enig ding te zeggen, is uit die man uitgevaren. Zonder hem te beschadigen. En dat de mensen toen ze dat zagen, gezegd hebben, dat er een verbaasdheid over hen kwam. En ze spraken met zichzelf en met elkaar, zeggende, wat woord is dit, dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt, en zij varen uit. Mij zou u dat geen hoop geven, om nou te horen van zo'n rabbi. Zou u dat geen hoop geven om te horen van zo'n grote verlosser? Zou u dat geen hoop geven om nou te horen van zo'n machtige, gewillige verlosser? Zijn vermogen om te genezen en om te verlossen is precies wat u nodig hebt. Misschien zijn er vanmiddag hier mensen die dit begrijpen. Die worstelen met hun onvermogen om zichzelf van hun schuld voor God te bevrijden. U hebt al van alles geprobeerd om van uw schuld af te komen. U hebt geprobeerd om uw leven te reformeren. U hebt geprobeerd om in de weg van Gods geboden te gaan. Maar u bent niet verlost van uw last. U voelt dat die schuld nog onverzoend is. Dat die schuld niet verminderd is, maar dat die schuld juist vermeerderd is. En u gevoelt dat u niet voor God kunt verschijnen met een onverzoende schuld. Dat weegt op uw ziel. De nood van uw ziel, die is er en die blijft er. Hoe kan ik verlost worden van mijn schuld? En hoe kan ik weer in genade bij God worden aangenomen? En nu is er hoop gekomen in uw hart. U hebt gehoord van Jezus. En u hebt gehoord dat hij mededogen heeft met zondaren. En u hebt gehoord dat hij een gewillige verlosser is en een geschikte zaligmaker. En u bent met uw smekingen tot hem uitgegaan. Maar nu is de hemel als koper voor u. Uw gebeden worden niet verhoord. Het lijkt wel alsof Jezus niet met u van doen wil hebben. Hij antwoordt u niet één woord. Kijk, gemeente, dan weten we wat deze vrouw gevoelt. Deze vrouw die ontmoet een Jezus die geen acht slaat op haar smeekbeden. Hoe verbijsterd moet die vrouw wel eens zijn geweest? En hoe verwarrend? Is dit dezelfde Jezus waar ik van gehoord heb? Is het wel waar wat ik van hem gehoord heb? Het is een grote beproeving voor haar. Misschien dat er vanmiddag iemand is die die beproeving persoonlijk ook kent. U hebt gehoord, of misschien hebt u wel gesproken met een kind van God, die met zijn nood tot de Here is gegaan. U hebt het getuigenis gehoord van een kind van God, dat Jezus alles is geworden voor hem of voor haar. Dat ze mochten getuigen dat zij van hun schuld verlost zijn, dat ze voor God verlost zijn van hun schuld door Jezus. Dat hun schuld verzoend is. Dat Hij de last van hun zonden heeft weggenomen. Dat Hij zich geopenbaard heeft aan hun ziel als hun verlosser. Dat zij vrede gevonden hebben bij God. En u belast met uw zonde en met uw schuld. U hebt tot diezelfde Here geroepen. Maar Hij schijnt doof te zijn voor uw smeekbeden. U staat voor een Jezus die u niet hoort. Een Jezus die u niet antwoordt. Weet u, wat is nou de reactie van deze vrouw op een onschijnbaar onverschillige God? Mag ik het vanmiddag eens persoonlijk maken? Wat is uw reactie op een schijnbaar onwillige God? Schijnbaar onverschillige God. Komt u tot de conclusie dat Hij niet is zoals u van Hem gehoord heeft? Komt u tot de conclusie dat Hij niet barmhartig is? Komt u tot de conclusie dat Hij niet in de nood wil uithelpen? Bent u misschien boos op God? Komt u misschien tot de conclusie dat Hij niet eens bestaat? Een ontmoeting met een zwijgend Jezus, een zwijgende God. Meente de Heere die loutert zijn volk door zijn stilzwijgen. En weet u wat dat met hen doet? Dat openbaart de diepste gedachten van hun hart. Zijn zwijgen beproeft het geloof van degenen die tot hem komen. En door deze diepe weg verheerlijkt de Heere zijn eigen werk in het hart van de zondaar. En laat hij door zijn genade het genadewerk van het geloof nog helderder schijnen. Deze vrouw, die komt met haar last tot Jezus. Op die Jezus waar nu al haar hoop op gevestigd was. En ze ontmoet een Jezus die zich doof houdt. Dat is een grote beproeving voor deze vrouw. Maar het wordt nog erger. Tot onze grote verbazing zien we dat Jezus niet alleen haar nood niet verlicht, maar die zelfs nog zwaarder maakt. Hij voegt er nog een last aan toe. Lees in vers 25 en 26. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Ziet u wat daar gebeurt, gemeente? Als die vrouw bij Jezus komt, dan werpt zij zich voor hem neer op de grond. Grote eerbied. En ze aanbidt hem. Meester, kent u dat? Dat u zich voor de Heere vernederd hebt. Dat u zich voor de Heere verootmoedigd hebt. Dat u zich als het ware voor Christus neergeworpen hebt. Dat uw ogen geopend werden. En dat u leerde zien dat die drie-enige God waardig is te ontvangen alle eer en alle aanbidding. Wanneer wij door Gods genade, door het ontdekkende licht van Gods geest, gaan zien. Iets van zijn heiligheid. Iets van zijn majesteit. En iets van onze onwaardigheid. Dan gaan we buigen in diepe eerbied voor deze God. Een almachtige God. Deze vrouw die naderde tot Jezus. En zij aanbad hem. En ze smeekte hem. Heere, help mij. Gemeente, met zo'n vrouw daar aan die voeten. Die alle eer bewijst. Zo'n wanhopige vrouw aan je voeten. Die in het geloof tot je komt. In zo'n grote nood. En die zo'n grote eerbied voor je heeft. Dan kun je toch niks anders doen dan haar te helpen. Toch? Zou uw hart niet breken met medelijden? Wat zou u nou anders kunnen doen dan de smeekbeden van zo een te verhoren en te helpen? Heere, help mij! Want als God die helpt, dan is het een verloren zaak. Dan zal mijn dochter omkomen en dan zal ik ook moeten sterven. Voelt u de nood, gemeente, bij deze vrouw? En voelt u het vertrouwen bij deze vrouw, die in deze woorden openbaar komen? Ja, en nu verbreekt Jezus zijn stilzwijgen. Nu spreekt hij tot haar. Maar gemeente, zijn woorden zijn nog erger dan zijn stilzwijgen. Jezus wijst haar smeekbeden af. O gemeente, toen Jezus nog zweeg, toen kon ze nog hoop hebben. Toen kon ze nog hoop hebben dat hij haar genadig zou willen zijn. Als ze maar aan zou houden. Maar nu opent hij zijn mond. En zijn woorden zijn als een mokker die het porselein aan gruzelementen slaat. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Vrouw, u behoort niet tot het volk van Israël. En ik ben een rabbi die gekomen is voor het volk van Israël. Het is niet gepast, het is niet aanvaardbaar dat het voedsel dat voor de kinderen bestemd is, dat aan de honden gegeven wordt. Het betaamt niet dat het evangelie en mijn woorden die voor het volk van Israël zijn, voor de kinderen, dat die aan de heidenen, aan de honden gegeven wordt. U bent een heiden. Het is dus niet voor u. Gemeente, kunt u zich een grotere verbijstering voorstellen? Kunt u zich een grotere beproeving voorstellen dan deze? Om uit de mond van Jezus te horen dat u niet tot het begunstigde volk hoort. En dat het daarom ongepast is om uw verzoek in te willigen. Gemeente, als de duivel dat gezegd zou hebben, dan zou het hebben kunnen begrijpen. Want hoe vaak verzoekt hij niet Gods volk? U bent niet uitverkoren. En daarom kunt u geen genade ontvangen. Dat is een verzoeking van de duivel. Maar nu horen we soortgelijke woorden uit de mond van Jezus. Vindt u dat niet onbegrijpelijk? Gemeente, dat is niet onbegrijpelijk. Dit is goddelijke wijsheid. Het is geen toeval dat zowel Matthäus als Marcus deze gebeurtenis in hun evangelie beschrijven. Daartoe heeft Gods geest hen geïnspireerd. Opdat het evangelie dat die vrouw aanstonds uit de mond van Jezus zou mogen horen, onwaardige zondaren zou aanmoedigen om hun smeekbeden met diezelfde woorden als van deze vrouw bij deze zaligmaker te brengen. Want door deze beproeving, waardoor alles van die vrouw wordt afgesneden, wordt zij streven om de Heere des te meer aan te kleven. Dat zullen we in onze derde gedachte gaan zien. Gaan we eerst zingen. Psalm 31, 7e en het 19e. U noemde u Psalm 31, het 7e. Bewijs, o Heer, uw mededogen. Verhoed mijn ondergang, ik ben beklemd en bang. Het zwaar verdriet doorknaagt mijn ogen. En wat er verder volgt in het 7e en 19e van Psalm 31. Canaanese vrouw, grote nood gezien, een grote beproeving, nu een groot geloof. Want we lezen dat die vrouw op Jezus woorden antwoordt in vers 27, ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel van hun heren. Gemeente, deze vrouw die mag door genade zich onderwerpen aan de soevereine tijd, soeverein welbehagen van de Heere. Zij erkent dat het zijn soeverein recht is om zijn genade aan de een te schenken en aan de andere te onthouden. Dat is wat. En ze erkent dat zij niet tot het volk van Israël behoort. Ze erkent Gods soeverein welbehagen. Maar zo is het ook geestelijk. Gods geest gaat Gods volk eraan ontdekken dat ze van nature buitenstaanders zijn. Dan gaan ze leren dat ze geen rechten hebben, dat ze de minste zegen onwaardig zijn. Denk aan Paulus, wanneer Paulus spreekt over de genade die hij heeft ontvangen, dan heeft hij zulke lage gedachten van zichzelf. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Ik was een buitenstaander. God heeft uit soevereine genade op mij neer willen zien. En heeft mij soeverein gezegend. En hij voelde zich die weldaden des Heren onwaardig. Gemeente, hetzelfde geldt voor deze Canaanese vrouw. Wanneer die grote zoon van David zegt: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. Dan zegt ze: ja, Heren. Ze beaamt het. Het is waar, Heren. De kinderen van Israël, die hebben van hun hemelse vader het brood uit de hemel mogen ontvangen. En hij voedt zijn kinderen met dat brood uit de hemel. Het vlees geworden woord, het manna met een hoofdletter, uit de hemel. En ik ben niet van het Joodse volk. Ik verdien die zegen niet, die voor het Israëlse volk is, voor de kinderen. En toch, gemeente, zien we hier dat waar zaligmakend geloof hoop vindt in diezelfde soevereine God. Dat volk dat nou ontdekt is aan hun onwaardigheid, erkent God als de soevereine God. Hij is hun niets verschuldigd. Heb je dat ook ingeleefd? Zijn gunst totaal onwaardig gemaakt door onze zonden. En toch blijven ze hem aankleven met een ware geloof. Dat door Gods geest in hun hart wordt gewerkt. Want in zichzelf vinden ze alleen maar de dood. En daarom, gemeente, is hun hoop alleen gevestigd op die eeuwige, onbegrijpelijke barmhartigheid Gods. We zien hier een vrouw die hoopt tegen hoop in en die gelooft tegen geloof in. Want ze zegt in vers 27, ja, Heren. Doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Gemeente, dit is het nochtans van het geloof. Dit is dat heilige zielenworstelen van iemand die net als Jacob de Heren niet kan loslaten, tenzij hij hem of haar zegent. O gemeente, wat een gezegend worstelen is dit. Met een heilige vrijmoedigheid klampt zij zich vast aan die Heren, door hem op zijn eigen deugden te wijzen. Heren, het is uw soeverein recht en het is uw soevereine plicht om het brood aan de kinderen te geven en het aan de kinderen uit te delen. Maar als er nou een kruimel van die tafel valt, dan mag toch dat kleine schoothondje maar het opeten. Want hij is toch niet alleen rechtvaardig, maar ook barmhartig. Voor gemeente, als deze vrouw naar een hond verwijst, dan spreekt zij Jezus na. En Jezus heeft niet op een degenererende wijze gesproken over de hond. Als Jezus het heeft over een hond, dan heeft hij het niet over een smerige straathond. Dan heeft hij het over het hondje van het gezin. Dat blijkt uit Marcus 7, het parallelle gedeelte. Waar Jezus zegt, laat eerst de kinderen verzadigd worden. De Heere die zegt dat de vader van het gezin het eten van de kinderen niet aan de hond kan geven. Dat zou ongepast zijn. Maar dan klapt die vrouw zich aan Jezus' woorden vast. Ja, Heren, zo is het. Maar de kinderen die zullen niets minder ontvangen. En ze zullen niets minder benadeeld worden als er nou een kruimeltje van die tafel valt. En het hondje eet het op. Zolang het hondje maar niet op de tafel springt en het brood van de kinderen steelt, zal de Heer des Huizes er geen bezwaar tegen hebben wanneer het hondje die kruimeltjes die van de tafel vallen opeet. Dat vindt hij goed. En zo, Heere, smeek ik om slechts één kruimeltje. Het is voor u maar zoiets kleins om mijn dochtertje te genezen. En de kinderen van Israël, die worden er niet door benadeeld. Gemeente, hier zien we wat worstelen in het geloof betekent. Hoe helder komt in het leven van deze vrouw openbaar de genade van het worstelen met een soeverein God. God vrij te laten, maar niet kunnen loslaten. En zo is nou de Heere met haar ziel omgegaan. Goddelijke wijsheid en met goddelijke liefde. Dat zij meer dan overwinnaar mag zijn in het geloof. En gemeente, dan drukt Jezus het stempel van zijn eigen goedkeuring op dat geloof en op deze worsteling. O vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden nadat gij wilt. Vrouw, u mag naar huis gaan. Ik zal u die kruimel verlenen waar u om gesmeekt hebt. Wie u verlangt te ontvangen, die kruimel, die zal ik u schenken. En dan, gemeente, dan moeten we goed opletten. Dan moeten we goed achtslaan op wat die vrouw nu doet. Zij is gekomen met een groot geloof in Jezus. Gekomen in geloof. Maar nu zien we dat ze ook weggaat in geloof. Met een groot geloof in Jezus. Dat zij Jezus nu verlaat, gemeente, dat is de allergrootste daad van haar geloof. Dat we tot nog toe hebben gezien. En waarom? Omdat zij met haar lichamelijke ogen geen bewijs heeft gehad en gekregen dat wat zij van hem gevraagd heeft, haar ook werkelijk is verleend. Het is het oog van het geloof dat haar tot Jezus heeft doen komen. En het is het oog van het geloof dat haar ook weer van Jezus doet weggaan. Vertrouwend op zijn woord alleen. Verder is niets. Alleen zijn woord. Ze heeft geen bewijs dat haar dochter genezen is. Jongens en meisjes, als er nou iemand zou gekomen zijn en die vrouw gevraagd zou hebben, hoe weet u nou dat er uw dochtertje genezen is? Is toch niemand uit uw huis gekomen die gezegd heeft dat ze genezen is? Is toch niemand gekomen die u verteld heeft dat ze weer beter is? Dat die boze geest uit uw dochtertje weggegaan is? U hebt geen bewijs dat uw dochter genezen is. Weet u wat ze dan geantwoord zou hebben? Omdat de Heer tot mijn ziel gesproken heeft. En gemeente, dat is het. Dat woord van Jezus, daar kwam met kracht in haar ziel. En op dat woord kan zij nu teruggaan naar huis. En haar teruggaan naar huis, dat is een verder bewijs van de waarheid die Jezus sprak toen hij tot haar zegt, o vrouw, groot is uw geloof. Want ze gaat naar huis, vertrouwend op dat woord alleen, zonder de belofte in vervulling te hebben zien gaan, met haar natuurlijk oog. Gemeente, hier zien we wat het ware geloof is dat in beoefening is. Is heel wat anders dan een wondergeloof. Wondergeloof dat gelooft op het zien van een wonder. Maar deze vrouw die gelooft niet omdat zij een wonder gezien heeft. Maar zij gelooft hem tot wie zij gekomen is. En ze gelooft het woord dat hij gesproken heeft. Het ware geloof rust niet op een wonder. Het ware geloof dat rust op de persoon die het spreekt. Want wat is nu het wezen van het geloof, gemeente? Dat is je vertrouwen te stellen op hem. Hier zien we de overwinning door het geloof. Wat een troost als Gods geest zo in onze ziel werkt, dat we Christus mogen aanklampen door het geloof. Kijk, dan voel je dat je geen rechten hebt. Dan rechtvaardig je God als hij je voorbij zou gaan. En toch kun je niets anders doen dan je vast te klampen aan deze zaligmaker en verlosser vanwege de grote nood in je ziel. Weet je wat een gezegende afhankelijkheid is dat? Niets van onszelf. Alles in hem. Dan is er die beoefening van het geloof. En in die beoefening van het geloof, dan is er zowel ootmoedigheid als vrijmoedigheid. Ootmoedigheid vanwege je onwaardigheid. En vrijmoedigheid omdat hij die grote hoge priester is, die medelijden kan hebben met onwaardige zondaars. En hoe is dat mogelijk? Omdat in alle dingen hij gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Toen hij daar aan het kruis hing, daar op Golgotha, toen heeft die duivel, toen heeft die aanklager uit de hel hem fel verzocht. Indien gij de Zoon Gods zijt, kom af van het kruis. Toen hij daar aan het kruis hing, toen heeft hij uitgeroepen in zijn grote nood. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O God, help mij. En onbegrijpelijk, toen ontmoette hij een zwijgend God. Zijn vader zweeg. Zijn vader heeft hem niet verlost van die schuldenlast die hij droeg ook voor deze Canaanese vrouw. De plaats van zijn volk. Jezus heeft die last weggedragen door af te dalen naar de hel. Maar zijn geloof heeft ook niet gewankeld. Aan het kruis van Golgotha heeft hij de strijd volbracht. Daar heeft hij de kop van Satan vermorzeld. En hij heeft volkomen voldaan voor al de zonden van al zijn volk. Hij heeft volkomen voldaan aan het recht van God. Hij heeft volkomen gerechtigheid aangebracht. Door zijn lijden en door zijn sterven. En dan mag u verkondigd worden, Satan is overwonnen. Door het verzoenend borgwerk van de Zoon. Die Zoon van God. De Zonen Davids. Hoort u die vrouw zeggen? O Zonen Davids. Dat was geloof. Gemeente, dan ligt er één hoop van alles verbeurde zondaar en de enige hoop in deze zaligmaker. Ja, voor onwaardige buitenstaanders in deze overwinnende zaligmaker. Hoort hem. Amen. Eindigen met dankzeggen. Heere, uw woord mocht vandaag opengaan. Maar wilt u ook onze harten openen voor onwaardigen, voor blinden die vanuit zichzelf niet komen? Wilt u trekken met koorden van eeuwige liefde, ons verlossen van onze ellende, uw naam verheerlijken, geloof schenken en werken en verheerlijken? Heere, wilt u ons zo gedachtig zijn als we van hier gaan? Wilt u meegaan en laat het woord meegaan? Wilt u zelf de naprediker zijn? En onze harten werken voor het eerst of opnieuw. opdat wij als deze vrouw zouden worden. U niet anders meer kunnen dan aanklampen. U niet meer kunnen loslaten vanwege de nood van ons leven. O, zonen Davids, ontferm u mij nog. Wilt u het zondige vergeven? Wilt ons geleiden en bewaren ook deze week bekwaam maken tot onze taken die nog wachten? Behoed en bewaar ons voor zonde. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Wij vragen het alles uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we tot slot gaan zingen Psalm 77 en daarvan het 6e en het 8e vers. Wat noemen we het 6e van 77? Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid heen door zijn gramschap afgesneden. Wat er verder volgt in het 6e en het 8e van 77. ontvang nu de zegen des Heren. Ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.